Welkom bij Studio Kijk op Kanker podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier. Welkom bij Studio Kijk op Kanker. Vandaag in de studio met Matthijs de Roo. En als je het hebt over kanker, nou, daar heeft Matthijs veel van meegemaakt de afgelopen 2 jaar. En dan in het bijzonder over de achtbaan waar je in terecht kan komen, als ook de diagnose vanaf het begin niet precies is wat het is. En dat je dus eigenlijk op de verkeerde weg zit. En daar heeft hij van alles in meegemaakt. En dat was zo'n interessant verhaal dat ik dacht, dat moeten we bespreken in Studio Kijk op Kanker. Dus heel fijn dat je er bent, Matthijs, en je verhaal wilt delen. Want dat was een achtbaan, hè, afgelopen 2 jaar.
Ja, zeker. Ik vind het ook ontzettend fijn om hier mijn verhaal te doen, Michel. Dus,
mooi.
Maar het was zeker een, het is zeker een achtbaan, want het zit er eigenlijk nog steeds in.
Ja.
En hopen dat dat de achtbaan goed landt straks.
Ja, want ik had het over diagnose, want dat is eigenlijk gebeurd. Je kreeg meerdere keren in het proces een diagnose. En dat waren steeds andere diagnoses, wel allemaal te maken met kanker.
Ja, inderdaad.
Maar, en dat is denk ik ook de achtbaan, steeds met een ander vooruitzicht wat daar dan bij hoort.
Ja.
En dat doet natuurlijk ontzettend veel. En wat het dan precies doet en hoe dat is gegaan, daar gaan we het over hebben.
Ja.
Laten we eens teruggaan naar 2 jaar geleden ongeveer.
Ja.
Hoe zag je leven er toen uit, voordat er iets gebeurde?
Ja, ik werkte als data-analyst bij UWV, voltijd. Daarnaast woonde ik in Amsterdam samen met mijn neefje.
Leuk.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. En er gebeurde iets.
Ja.
Wat gebeurde er?
Ik was op vakantie met een vriend van mij en ik kwam erachter in Madrid. En ik kwam erachter dat ik mijn urine, was een beetje raar voor mijn gevoel.
Raar omdat het...
De kleur was niet helemaal zoals zoals het normaal is.
Ja.
En daarnaast zat het een beetje een rare geur aan. Ik had daarnaast ook al, na mijn coronavaccinatie, kreeg ik een bult. Eigenlijk een week na mijn coronavaccinatie kreeg ik een bult in mijn hals, in mijn lymfeklier. Toen dacht ik dat het wellicht een bijwerking van de coronavaccinatie was. Dat was ook een van de bijwerkingen die werd aangegeven. Dus ik dacht dat is een bijwerking. Toen kwam ik terug uit Madrid en toen bleek... een week later kwam ik terug uit Madrid. Toen was ik met een vriend uit eten geweest. En een dag later was ik opeens rood.
En ik dacht, dat is echt niet goed.
Nee, dat is inderdaad echt niet goed. Maar ik dacht, omdat ik die dag ervoor iets roods had gegeten, wellicht zou dat daar vandaan komen. Maar toch, later ging ik erover na te denken. Toen had ik een vriend gebeld. Hey, heb jij dat ook? Nee, dat heb ik helemaal niet. Toen dacht ik, dit is inderdaad wel heel raar.
En je hebt misschien wel vaak iets roods gegeten en niet opeens rode blas gehad.
Inderdaad.
Ja.
Dus toen dacht ik, misschien is het verstand. En ik had daarnaast, had ik ook al een tijdje last in mijn zij, in mijn rechterzij. Maar ik dacht dat dat door thuiswerken kwam. Want toen de tijd was, in de coronatijd, was ik veel aan thuiswerken en ik had niet echt een goede stoel. Dus ik dacht, dat komt vast in mijn zij.
Al die verklaringen in je hoofd dan.
Ja, inderdaad. Ja, je maakt jezelf inderdaad allemaal... inderdaad allemaal verklaringen en waar het door zou kunnen komen.
Ja, hoe dat gaat eigenlijk dan in je hoofd, in je denken, dat je dat dan zelf helemaal gaat zitten rechtzetten.
Ja, inderdaad. Ja. En toch wat voor jou het meest logische is, of in ieder geval wat je dan denkt dat logisch is, dat het dan is. Maar goed. Maar toen ben ik naar de huisarts.
Toch denk nee. Ik denk wel dat er iets serieus is.
Ja. En dat kwam met name vanwege dat bloedplassen.
Ja.
En toen ben ik dus naar de huisarts gegaan. En die vermoedde eigenlijk al dat het niet helemaal goed was. En zij stuurde mij naar de radioloog toe. En toen kon ik, gelukkig kon ik toen vrij snel direct bij de radioloog. En toen werd er dus een CT-scan gemaakt. Of geen CT-scan. Mijn radioloog ging eerst kijken in mijn, met een MRI. Volgens mij in mijn hals. En toen zei hij, wat het allemaal zou kunnen zijn en zo. En toen ging ik op een gegeven moment bij mijn buikregio kijken. Bij mijn nierregio. En toen vroeg ik aan hem, hoe ziet het eruit? Toen zei de radioloog tegen mij, ja, ik kan nu net doen of er niks aan de hand is. Maar ja, het ziet er niet goed uit. Volgens mij heb je een grote tumor bij je knie zitten. En je moet eigenlijk zo snel mogelijk behandeld worden.
Zo.
Ja, en ik ging in mijn eentje naar de radioloog toe. Omdat ik dacht, nou ja, het zal vast... Ja, het zal vast niet veel bijzonder zijn, want ik ging er niet vanuit dat ik kanker zou hebben. Of in ieder geval, in dat geval, dat wisten ze toen nog niet zeker, maar dat het een tumor zou kunnen zijn.
Had je totaal geen rekening mee?
Nee, daar had ik totaal geen rekening mee gehouden. Dus toen we dat
over. En dan zat je dan alleen?
Ja, dus ik was helemaal flabbergasted,
ja.
Wat dat er gaat. En ja. Nou ja, ik dacht gelijk aan mijn werk en hoe ga ik daar nu mee verder en zo. En mijn ouders en nou, ik was helemaal overstuur.
Ja.
Mijn ouders zaten op dat moment in Oostenrijk, waren op vakantie, dus die had ik gelijk opgebeld. En
die kreeg even een telefoontje.
Ja, die kreeg inderdaad een telefoontje, wat ze ook totaal niet hadden verwacht. Dus dat was voor hun ook een ontzettend grote schok.
Ja.
En die zijn toen gelijk teruggekomen uit Oostenrijk.
Wat dacht je op dat moment? Wat dacht je als vooruitzicht?
Ja, op dat moment was ik gewoon heel erg, ik was erg in paniek. Dus ik denk, ja, hoe of wat en wat gebeurt er in mijn leven? En je bent gewoon zo onzeker door de verschillende onzekerheden die opeens je leven overnemen.
Wat kreeg je te horen, hè? Wat het zou kunnen inhouden van de radioloog?
De radioloog die zei, had nog niet echt over een diagnose had hij het gesteld. Hij zei, je hebt grote tumor bij je nier zitten. Dus wat dat er gaat, wist ik nog niet wat het zou kunnen zijn. Maar ja, ik wist wel gelijk dat het uitzaaiing had, omdat ik dus ook een tumor dus in mijn hals. Omdat die tumor die in mijn hals had, was dus een verklaring waarschijnlijk, dat maakte ik toen ook al op, dat het waarschijnlijk een uitzaaiing zou kunnen zijn.
Okay.
Of in ieder geval, of het bij mijn nier een uitzaaiing zou kunnen zijn.
Ja.
En ik wist, ik heb zelf een achtergrond als gezondheidswetenschapper.
Okay.
Dus ik wist
niet geheel onbekend.
Nee, ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan, maar toch, weet je dat. Als het uitzaaiing is dat het niet helemaal goed zit.
Nee.
En dat de diagnoses dan meestal slechter zijn.
Dus daar ging jouw mind weer.
Ja, ging mijn werk bellen. En ik was toch helemaal overzien met mijn manager. En dit en dat. Ja, ik kon niet werken, want ik heb dit en dat. En op mijn werk was het ook wel ook wel iets. Omdat wij een half jaar geleden vorige manager overleden aan kanker hadden. Dus dat was denk ik daar ook wel een schok.
Dat hing nog vers rond op de afdeling.
Ja, hing nog vers rond.
Ja.
Dus,
had je ook echt behoefte om niet meer te werken? Was dat voor jou duidelijk?
Ja, op dat moment wel. Ja. Op dat moment ging er gewoon heel veel in mijn... Ik was zo psychisch... was ik zo...
Ja, je zei paniek ook, hè, zei je.
Sorry?
Je zei paniek ook.
Ja, paniek in paniek en niet weten hoe of wat. En dus dat was vooral... de onzekerheid en de onbekendheid waar ik mee te maken had.
En hoe werd gereageerd op je werk? Juist omdat ze daar dat net hadden meegemaakt?
Ja, nou ja.
Vaarde je begrip?
Ja, ontzettend veel begrip.
Mooi.
Bij we gingen heel veel steun ontvangen. En dat was echt voor mij, dat deed me echt heel goed.
Ja.
En hartverwarmend dat het gaat. Zelf wist ik nog niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Op dat moment, het is zo lastig hoe of wat. Je bent opeens een kankerpatiënt. Ja. Dus dat was voor mij...
Was dat ook hoe je jezelf opeens zag?
Ja, op zich wel. Ja. Ik denk, ik voel me toch een beetje anders nadat ik die diagnose had gehad. Ik kreeg opeens heel veel steun en over mensen kwamen berichten toen ik dat naar buiten bracht. En dus op dat moment moest ik daar wel over nadenken hoe ik daarop moest reageren en zo. Want zelf, het is toch een hele andere wereld waar je in terechtkomt.
Dat is gek, hè? Dat is het relatief onbezorgde leven eigenlijk wat je had, wat je zei. Gewoon met je neef in Amsterdam, aan het werk.
Ja.
En in één keer kankerpatiënt, heel veel aandacht. En hoe moet ik hier nou mee omgaan?
Ja, inderdaad, ja. Ja.
Maar daar is het verhaal nog niet klaar. Want toen was dat in ieder geval gezegd.
Ja, dat was toen gedaan. Ja, in eerste instantie was het natuurlijk die radioloog. En toen kon ik snel terecht bij in het ZMC. Bij Xander Bakker als oncoloog zijnde. En die had die foto's gezien van de radioloog. En die dacht in eerste instantie dat het om non-Hodgkin ging. Dus om lymfeklierkanker. Maar ze zei, ja, we gaan een biopt nemen. Dus toen hebben ze een biopt uit mijn tumor in mijn hals genomen. En daarbij bleek dus een week later dat het, zeiden ze in het ZMC als diagnose, dat het een neuroendocrien carcinoom, dat het om een neuroendocrien carcinoom gaat.
Nou, dat woord kende je ervoor ook nog niet.
Nee, dat kon ik niet. Nee. Dus dat
en wat zou dat inhouden?
Ja, dat zou inhouden dat, omdat het bij mij al uitgezaaid was. En het bleek dus ook bij mij het nek. En dat schijnt dus, je hebt allerlei verschillende vormen van een neuroendocrien carcinoom. En bij mij ging het om een snel delende nek. En dat zou inhouden dat je een levensverwachting van ongeveer een jaar had. Dat had ik zelf opgezocht, heb artikelen gelezen.
Met zo'n woord ga je dan aan de slag. Je zoekt het op en je leest, dit is waarschijnlijk binnen een jaar voorbij.
Ja, volgens mij was de mediane overlevingstijd van een jaar. Dus, dus ongeveer een jaar dat de helft van de patiënten doodgingen. Dus,
en wat gebeurt er dan met jou als je dan dat op de computer leest?
Ja, je wereld stort eigenlijk een beetje in. Je begint af te vragen, wat is nou belangrijk voor jou? En eigenlijk de waarden die je had voordat je kanker had, die worden helemaal anders nadat je dat gelezen hebt. Je denkt, wat is nou belangrijk voor mij om nu nog binnen een jaar te gaan doen? Dus toen ben ik na die diagnose...
Dus meteen eigenlijk die vraag.
Ja.
Want zat er ook nog iets tussen van, ik kan me zo voorstellen dat je ook even helemaal perplex bent van...
Ja, ik geloofde het in eerste instantie ook niet echt.
Oké.
Ja, want ik begon ook te lezen over die in die artikelen. En omdat ik dus een tumor in mijn nier had, een grote tumor in mijn nier had. En in die artikelen wat ik toen op kon maken, kwam dat eigenlijk haast niet voor. Dat je die primaire tumor in je nier hebt zitten. En dan die diagnose dat hebt. Dus enerzijds heb je ongeloof, anderzijds probeer je daar toch wel een beetje op dat het wel zeker zou zijn. Want je oncoloog zei 95% zeker dat dit is.
Ja, denk ik nou misschien die 5% wel.
Ja, inderdaad. Dus toen voor die 5% wel nog een second.
Want heb je dat ook besproken toen? Dat je daar graag ook zekerheid over wilde hebben, over die 5%?
Nee, daar heb ik dus niet over besproken. Daar is de oncoloog zelf mee gekomen.
Okay.
Maar ik denk wel dat het als patiënt zijnde belangrijk is dat je sowieso een second opinion opvraagt. Omdat,
waarom denk je dat? Dat dat belangrijk is?
Nou ja, kijk. Omdat de diagnose is eigenlijk wel... Dat is het belangrijkste eigenlijk. Omdat daar eigenlijk de hele behandeling op gebaseerd is. De behandeling wordt gestoeld
op de diagnose.
Op de diagnose.
Ja.
En iedere kankersoort, die hebben weer een ander soort behandeling.
Ja.
Maar dat is een besef die ik pas achteraf heb gedaan hoor. Maar
dat is ook een beetje waarom we dit gesprek hebben.
Ja,
dat
zeker.
Andere mensen daar weer een voordeel aan kunnen hebben.
Ja.
Dat jij nu zegt van eigenlijk zou ik iedereen aanmoedigen om zekerheid te hebben. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een second opinion, zeg je.
Ja, inderdaad.
Zeker weten van, is dit inderdaad echt de diagnose?
Ja.
Want alles wat daarop volgt, heeft te maken met die diagnose.
Ja, alles wat daarop volgt, heeft inderdaad te maken met die diagnose. Ja. En daarvoor is dat eigenlijk ontzettend... is de belangrijkste vraag die je eigenlijk antwoord moet hebben op dat moment. Ja.
Nou, op zichzelf is dit al een heel belangrijk inzicht. Maar bij jou heeft die ook echt betekenis.
Ja.
Want er was ook iets anders aan de hand.
Ja, dus het was 5% kans... Het was dus 5% kans dat... nog even terugkomen. Die neuroendocrine carcinoom is ook heel zeldzaam. Dus zelfs als je dus 95% kans hebt, heb je nog wel een grote kans dat het waarschijnlijk niet zou kunnen zijn. Die 5% kans schat ik op die toen de tijd misschien toch wel ietsjes hoger in. Omdat het heel zeldzaam was. En op die plek was het ook heel zeldzaam. Maar als second opinion zijn ze toen naar de VU gegaan. Dus bij de VU heeft mijn second opinion gedaan. En die belde mij. En toen ben ik eigenlijk in de week daarvoor dat ik die diagnose kreeg van de VU, zijn we met mijn ouders naar Parijs gegaan. Want ik wilde nog graag naar Parijs toe. Nou ja, dat is dan met die waarde die je dan hebt. En die denkt, ik wil nog dingen doen.
Het klinkt inderdaad van, ik was ook bezig met het scenario dat dit mijn laatste jaar was. En dan wil ik graag nog naar Parijs.
Ja, inderdaad.
En je ouders gingen dus met hun zoon naar Parijs.
Ja.
Vanuit het idee, misschien is dit wel de laatste keer dat we dit doen met
hem. Ja, dus inderdaad, dat klopt inderdaad, Dus dat was.
Dus kun je even nagaan wat er dus allemaal gebeurt op datzelfde moment.
Ja.
En jij zit dan ook nog met dat scenario, misschien is het niet waar.
Ja, inderdaad, ja. En Daarnaast kreeg ik ook steeds meer fysieke klachten. En ook psychische klachten enigszins. Want ja, ik plaste steeds meer bloed. En dat doet wel wat met je gedachten iedere keer als je dat hebt.
Want voel je nog steeds meer patiënt dan, wat je eerder zei?
Ja, nou ja, als je bloed plast, dan is het toch... Dan denk je inderdaad, als patiënt zei, het is niet goed.
Je krijgt eigenlijk steeds een bevestiging.
Bevestiging dat je, als je gehaast geen klachten hebt en je... Ja, maar ik kreeg dus steeds meer bloed, ja, dat bloedplassen.
Je kon er niet meer omheen, hè?
Kon er niet meer omheen, nee. Ja. Nee. Ja. Dus dat was...
Kon je genieten van Parijs?
Ik kon wel genieten van Parijs, ja.
En hoe is dat dan om met je ouders daar te zijn? Terwijl je ook met het idee loopt, ja inderdaad, misschien is dit mijn laatste jaar.
Ja. Nou ja, misschien is het dat, ja. Dus dat speelt in je gedachten. En hoe dat is. Ja, het maakt het misschien toch wel het leven. En dat is misschien, een beetje het goede. Of het goede is misschien een verkeerd woord, maar... Dat je toch meer het besef hebt dat je moet genieten van de dingen waar je mee bezig bent. En normaal, en als het je laatste jaar kan zijn...
Kun je zeggen dat het daardoor waardevoller werd?
Ja, dat gaat wel. Je hebt meer het besef van de schoonheid om je heen. En maar ook wel om met je familie zelf te zijn, met mijn ouders zelf. Dat eigenlijk een hele waardevolle ervaring is.
Ja.
Ja.
Is ook weer een mooi aspect ervan, misschien.
Ja, dat is inderdaad een mooi aspect ervan. Dat je meer bewust bent van je eigen... dat je een biologisch wezen bent en dat je doodgaat.
Ja.
En dat je meer... Ja, de dood meer bij je is. Dat is misschien...
Iets wat je normaal niet zou hebben. Want jij was, denk ik, begin 30 toen.
Ja, ik was begin 30 en daar ben je inderdaad helemaal niet mee bezig op dat moment.
Dat is ook vrij normaal dat je dat niet hebt.
Nee, nou ja, kijk, ja, nee, inderdaad. Ja. Maar toch is het, is het denk ik wel, als mens zijn, als waardevol besef dat de dood zomaar naast je kan lopen.
Nou, die nemen we er ook even uit mee.
Ja.
Dat ook wel een mooie is om je te realiseren.
Ja,
dat
inderdaad,
het leven
ook
waard is om te genieten.
Ja, het leven, ja. Want dan kan je misschien beter genieten van het leven en van de momenten die je hebt.
Ja.
En van de schoonheid om je heen en de problemen die je zelf ervaart, die eigenlijk haast helemaal geen problemen zijn. Vaak loop je met allemaal problemen in je hoofd en dit en dat. Terwijl, ja.
Want ging het ook, wat dat betreft, relativeren? De dingen waar je voor die tijd druk over maken, is dat zo? Dat je dan opeens daar minder druk over bent gaan maken?
Daar ben ik wel minder druk over maken, inderdaad, ja. En,
dat mag je wel winst noemen.
Ja, zeker. Want dat gaat dus tot een winst, ja.
Gelukkig maar, want er was genoeg aan de hand.
Ja, inderdaad.
Want we zijn er nog niet.
Nee, we zijn er nog niet. Dus zij pas aan het begin van de achtbaan.
Ja, precies. Ja. Maar ja, we zijn nog een beetje aan het we zijn net over dat hoogste punt in het begin, denk ik. En we zijn al een beetje vaart aan het maken.
Ja.
Want je had die second opinion.
Ja.
En toen?
Nou ja, uit de second opinion bleek dat ik een sacroïde niercelcarcinoom had. En,
weer een woord wat je nog niet kent?
In eerste instantie kwam uit de second opinion dat het geen neuroendocrine carcinoom was. Maar dan zeiden ze, wat het wel is, dat weten we niet. En toen wilden ze nog een... En toen was ik daar, ik kwam daaraan, want ik dacht dat mijn laatste uur geslagen was toen ik bij de oncoloog in het ziekenhuis toen de tijd kwam. En ik was ontzettend gespannen. En toen zei ze, ik hield dus al een beetje met het... Ik had hoop in dat scenario dat het niet zou zijn. En toen zei ze, uit het biopt kunnen we niet vaststellen dat het een neuroendocrine carcinoom is. Maar wat het wel is, dat weten we niet. Dus we zouden eigenlijk een nieuw biopt uit willen nemen. Want het bleek dus ook dat ik uitzaaiingen in mijn longen had. Dus toen hebben ze nog een biopt uit mijn longen genomen. Ze hebben toen de tijd niet uit mijn nier gedaan, omdat je nier schijnt heel gevoelig te zijn om een biopt uit te nemen. Dus toen hebben ze een biopt uit mijn longen genomen. En toen weer een week later, toen zeiden ze, het meest waarschijnlijke wat je hebt is een sacroïde niercelcarcinoom. Een ongedifferentieerde sacroïde niercelcarcinoom. En dat is dus eigenlijk een soort van nierkanker. En toen ben ik gelijk, omdat ik dus die klachten die werden steeds heviger. Toen zijn we dus begonnen met een behandeling met immunotherapie en targeted therapie. En dat zodoende, daar zijn we mee begonnen.
Ja, En hoe ging dat?
Die behandeling?
Ja.
Immunotherapie heeft dus een aantal weken nodig voordat het aanslaat.
Mm-hmm.
En in eerste instantie, toen ik begon met die pillen en die behandeling, toen werd eigenlijk die tumor in mijn nek, die werd kleiner. Dus toen dacht ik, nou, dit heeft wel een behoorlijk effect. Maar in de tussentijd waren er gewoon ook heel veel periodes dat ik veel bloed moest plassen. En ik was toen met mijn ouders, mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd en we gingen naar de Efteling met onze familie toe. Toen kreeg ik ontzettende last in mijn longen. Toen ben ik met de ambulance opgehaald in de Efteling. Dus dat waren allemaal wel heftige periodes toen de tijd. En toen merkte ik ook al dat het eigenlijk, ja, ik had de hoop dat het goed ging vanwege dat het die tumor in mijn nek kleiner werd. Maar die andere klachten, die werden allemaal niet minder. Dus op een gegeven moment deed het pijn als ik aan het lopen was. Als ik aan het liggen was, deed het pijn. Ik kon op een gegeven moment niet meer liggen slapen. Ik merkte al dat het eigenlijk... en ik had wel de hoop dat immunotherapie natuurlijk op termijn zou helpen. Maar en mijn bloedwaardes. Ik heb een tumormarker die steeds hoger werd.
Wat doet dat dan? Want je bent eigenlijk bezig met behandeling.
Ja, en ik ben ook bij het begin, wat doet dat? Ik ben eigenlijk, dat is nog wel goed om te vermelden. Ik ben aan het begin van de behandeling bij Huis aan het Water terechtgekomen. En dat is eigenlijk mijn centrum voor mensen met kanker. Die helpen bij allerlei verschillende aspecten die tijdens je kankerbehandeling. Of jij gewoon die hele kankertraject. Opeens vragen voor je worden en waarbij ze je kunnen mee ondersteunen. En die hebben me eigenlijk in het begin van het traject, dus eigenlijk wat ik bij huisarts kwam, mijn huisarts heeft me doorverwezen, dus dat is echt het begin van het traject.
Bij Huis aan het Water terecht
gekomen? Ja, okay. Door mijn huisarts ben ik bij Huis aan het Water terecht gekomen. En heel goede gesprekken mee gehad en ze hielpen me met ondersteunen om een soort van schema te maken wat ik nou belangrijk vond in die momenten en hoe ik mijn leven het beste zou kunnen op dat moment voel me het zou kunnen inrichten qua fysieke activiteiten maar ook dingen die ik leuk vind en zodat ik toch een soort van doel heb om de dag doorheen te komen.
Ja, want het werk hield op en je hield rekening mee dat dit misschien je laatste jaar zou zijn.
Ja, dat was in eerste instantie zo. En voor nierkanker staat over. Voor nierkanker is ook volgens mij, dat weet ik niet zeker, maar een gemiddelde levensverwachting van 2 jaar voor uitgezaaide nierkanker.
Dus het hele idee van dit is niet lang meer, dat werd sterker.
Ja, inderdaad.
En ook omdat je steeds zieker werd, zei je.
Ja, ik werd steeds zieker en ik wilde zoveel mogelijk mijn leven zo waardevol mogelijk, wat ik belangrijk vind in het leven, zo invullen. En daarnaast ook een soort van gezond zijn voor de behandeling, die allemaal, waar ik doorheen ging. Dus daar heeft Huis aan het Water mij heel goed mee ondersteund en heel veel goede gesprekken mee gevoerd, wat mij toch een soort van hielp om door de behandelingen te komen op dat moment. En daarnaast was ik zelf ook wel erg geïnteresseerd in, omdat ik zelf gezondheidswetenschappen gestudeerd heb, in de behandeling aan zich. Dus ik heb dan begin van de behandeling gevraagd aan de oncoloog, zou mij de artikelen op kunnen sturen waar jullie de behandeling op baseren. Maar daar werd ik mentaal niet beter van. Dus omdat je dan je gaat focussen toch meer op de negatieve aspecten, op de statistieken die laten zien hoe...
Je ziet het overleven. En gezondheidswetenschapper was dat eigenlijk niet de goede keus.
Nee, dat was niet de goede keus. Omdat je de overlevingskans allemaal naar beneden ziet gaan.
En ook mee gestopt dan op een gegeven moment?
Toen heb ik aan Mattie gevraagd. Dus dat is een psychiater die ik had bij Huis aan het Water. Zou je dat voor mij kunnen overnemen? Dat als we op de punt staan om misschien een andere behandeling in te gaan. Om te kijken wat de meest effectieve behandeling is. Dus toen heeft Mattie die artikelen doorgelezen.
Want je wilde het wel weten, maar dan niet zelf.
Ja.
Maar wel dat je op de hoogte was. Want dat gaat dan over, waar we het steeds vaker over hebben tegenwoordig, samen beslissen.
Ja.
Dus dat je, had je ook die behoefte om samen te beslissen, ook als patiënt in dit geval?
Ja, ik denk...
een stem in te hebben?
Ja, Ja, samen beslissen met de oncoloog is belangrijk. Maar ik denk ook dat het samen beslissen met nog iemand, een buitenstaander, dat ook belangrijk is. Ja. Want zelf, kijk, ik heb dan misschien een soort van medische achtergrond. Dus ik kan nog wel een aantal dingen plaatsen. Maar ik kan me voorstellen als je gewoon, dat je het helemaal niet weet. Dus het is heel belangrijk dat je misschien aan het begin van de behandeling hebt iemand die je daarbij in kan staan. Zodat je de meest wijze beslissing kan maken.
Ja, en je haalt er nog een ander aspect bij. Is dat het ook veel met je doet om het te lezen.
Ja.
En dat dus ook belangrijk is dat je iemand hebt die dan ook voor jou leest. Die niet meteen dat allemaal zo aan zichzelf zal verbinden.
Ja, inderdaad. Want toch, dat denk ik als mens zijnde aan zich. Dat je toch gaat kijken en meer gaat focussen op de negatieve aspecten. Dan op wat eventueel positief daaraan kan zijn. En dat kan een heel vertekend beeld zijn. Dus dat is denk ik ook belangrijk.
Ja, maar je wilde wel voorbereid zijn dat als er dan een punt zou komen dat er weer besloten moest worden over behandeling, denk ik.
Ja.
Dat jij in ieder geval goed beslagen ten ijs zou komen met hulp van in dit geval iemand die jou begeleidde bij Huis aan het Water.
Ja, inderdaad.
Ja. Okay.
En toen na 3 maanden, toen werd er weer een CT-scan gemaakt. Of laat ik zo zeggen, het ging dus steeds slechter met mij. En op een gegeven moment kon ik niet meer liggen. Dus toen heb ik zitten slapen op de bank. En ik had zoveel pijn op een gegeven moment. Toen ben ik in het ziekenhuis opgenomen. En toen werd er ook een CT-scan gemaakt. En toen bleek dat ik dat was dus 3 maanden na die behandeling, starten van die behandeling. En toen bleek dus dat het allemaal meer dan 30 uit zijn in mijn longen had. En een tumor van 14 bij 14 in mijn nier.
14, 15, 14, dat is echt enorm.
Ja, ja.
Dus in je nier?
In mijn nier, in mijn rechter nier. En uitzaaiing dan in mijn lymfeklieren. Dus toen lag ik in het ziekenhuis en toen dacht ik, dit gaat het einde worden voor mij. Dus,
dat zeg je nu met een glimlach, maar hoe was dat moment? Want ik kan me voorstellen, eigenlijk, je was al een heel traject door. Je had een andere diagnose gekregen dan het begin, maar je zag jezelf zieker worden en je denkt, dit is het einde.
Ja.
Ja,
ja, dus ik... Ik was ook al met de huisarts bezig. Wat is een mooi traject om me af te sluiten?
Dat is dezelfde huisarts die jou oorspronkelijk...
Dat had ik gezegd. En met een vriend van me die werkt in de uitvaart, was ik ook al, kunnen we misschien een gesprek hebben. Dus daar ben je dan mee bezig. En dat is natuurlijk heel confronterend enigszins.
Wie stond er bij jou op dat moment? Je noemde je ouders al?
Ja, mijn psychiater dan. Ja. En mijn zus, mijn tweelingzus.
Tweelingzus, oké.
Ja. Dus die waren het meest dichtbij mij. En ik moet ook zeggen, mijn werk, mijn manager op dat moment. Ja, ja zeker.
Dus je bent dan in gesprek met je huisarts.
Ja.
Over eigenlijk iets heel ingrijpends.
Ja.
Van hoe gaan we dit dan straks aanpakken?
Ja.
En hoe ging het toen verder?
Die gesprekken die voerde ik met haar... eigenlijk voordat ik in het ziekenhuis werd opgenomen toen. Maar toen ik in het ziekenhuis werd opgenomen, wat ik al zei, toen kon ik wel liggen, maar er was heel veel pijn. Dus toen kwam ook de oncoloog toen ik in het ziekenhuis lag en die zei, we zien nu dat het eigenlijk flink vermeerd is, alle tumoren, dat het groter is geworden. Operatie is eigenlijk geen optie meer vanwege de grootte van je nier. En dan zou dus, als er die eruit werd geopereerd, zou dat een grote kans op overlijden geven. Dus hij zei, het zou ook nog mogelijkerwijs, omdat het dus een ongedifferentieerde cel was. En ze konden dus niet goed differentiëren wat voor soort cel het nou was. Zij zei, het zou ook nog mogelijkerwijs zaadbalkanker kunnen zijn. Dus we gaan je nu een behandeling zaadbalkanker geven. En dat was dus... En toen de tijd vroeg ik ook nog, want dat vond ik ook belangrijk, zou ik daarvoor nog mijn zaad kunnen worden gepreserveerd? Maar dat bleek toen niet meer te kunnen. En dat vond ik wel. Toen de tijd vond ik dat jammer. Omdat die chemotherapie niet goed is voor je zaadcel. En aan het begin van de behandeling... Aan het begin van de behandeling, dus wat ik die immunotherapie had gehad, voordat de immunotherapie werd ook al die vraag gesteld. Zeiden ze, nou, dat is niet nodig, want je gaat de immunotherapie starten. Dus, maar goed, dat was, ja, dat vind ik achteraf gezien, ik weet niet of nu valt.
Nou, dat vind ik wel. Dat, ja. dat is dus echt ingrijpend.
Ja.
Want wat je zegt, hè, want je valt dan, omdat je begin 30 bent, in wat we dan noemen de AYA-groep.
Ja. Ja.
En daar is het een heel belangrijk aspect in. En dat heb jij dus ook mee te maken gehad.
Ja.
Dat er een vruchtbaarheidsaspect aan zit.
Ja.
Aan de behandeling.
Ja.
En je hebt het dus wel besproken in het begin. Maar toen zei ze dat is niet nodig.
Nee, ja, inderdaad.
Maar op een gegeven moment was het eigenlijk te laat.
Ja, op een gegeven moment was het te laat, ja.
Wat is daar nou gebeurd? Wat is in die tussentijd gebeurd?
Ja, nou ja, op de tussentijd dachten ze dat die immunotherapie, dat de behandeling zou zijn.
Maar is die vraag niet meer op tafel gekomen op het moment dat het nog op tijd was?
Nee, die vraag is niet meer op tafel gekomen.
Want je noemt het jammer, maar het is natuurlijk wel heel ingrijpend in jouw leven.
Ja, dat is echt ingrijpend in mijn leven, dat je niet meer de kans hebt om...
Want dat weet je nu?
Ja, dat weet ik nu, ja.
Ja.
Maar dat komt ook door de andere behandelingen waar ik nog over ga vertellen.
Oké. Okay. Ja, dus, maar dit is dan ook één om eruit te halen.
Ja.
Hè? Zeker bij AYA-groepen, wat ik al zei.
Ja.
Dat op het moment als jij nog de kans hebt om, in dit geval bij jou was het om zaad echt veilig te stellen. Hè? Dat wordt ingevroren dan.
Ja.
Dan is het wel goed om daarbij stil te staan.
Ja, ik denk dat misschien in de procedure moet komen of zo. Dat je bij jongvolwassenen die wens hebben, dat gewoon standaard doet. Omdat je nooit weet waar dat allemaal eindigt. Dus ja. En in geval
maar alleen bij jou leek het heel lang van dit gaat niet lang meer duren.
Nee, inderdaad.
Dat kan misschien ook meegespeeld hebben.
Ja, dat is misschien ook een overweging geweest.
We kunnen wel met deze meneer erover praten, maar...
Ja.
Waarschijnlijk is hij er over een jaar niet meer.
Ja, inderdaad, ja.
Ja.
Dus,
maar het kan toch weer anders lopen, merken we. Want het verhaal is nog niet af.
Nee, inderdaad. Dus we dachten inderdaad toen dat het wellicht zaadbalkanker zou kunnen zijn. Omdat de behandeling dus niet hielp bij mij. Dus hij zei ook op dat moment, de oncoloog, we zouden meerdere immunotherapie kunnen gebruiken. Maar als deze niet werkt, dan is het niet aannemelijk dat die wel effect zullen hebben. Dus we gaan nu over met een behandeling voor zaadbalkanker. En zaadbalkanker, dat is een chemotherapie, de standaardbehandeling. Standaardbehandeling was 3 medicijnen, maar ik kreeg 2 medicijnen. En de oncoloog zei toen aan het begin van het traject, we gaan het proberen, maar we denken niet dat het heel veel effect zou hebben, de behandeling. En toen kwam ik dus in het ziekenhuis terecht en werd 5 dagen opgenomen, de eerste keer. En ik voel me eigenlijk tijdens die behandelingen steeds beter. Na die chemotherapie.
Al tijdens de behandeling?
Ja, altijd. Dus
daar waar je vaak ziek wordt, heel erg.
Ja.
Voelde jij je beter worden?
Ja, ik voelde me steeds beter worden, ja. De eerste keer, de eerste 5 dagen, voelde ik me, omdat al die tumoren waarschijnlijk allemaal dood gingen, voelde ik me wel een beetje, niet helemaal goed. Maar op een gegeven moment, ik werd steeds beter. Dus ik kreeg 4 keer bij zaadbalkanker krijg je 4 keer 5 dagen word je opgenomen. En eigenlijk die laatste keer, die 4e keer, ik voelde me eigenlijk gewoon oké, wel goed eigenlijk.
Dit was het?
Ja.
Gevonden?
Ja, want mijn tumormarker die ging ook echt significant naar beneden. Dat is echt absurd. En toen, ik dacht, dit is het inderdaad. Dit is het. En
Dat moet ook bij de artsen wel een moment zijn geweest.
Ja.
Je hebt al een heel traject achter de rug. En nu hebben ze eigenlijk echt gevonden wat het was.
Ja, inderdaad. Ja.
En dus dan ook de goede medicijnen.
Ja.
Want we hebben het eerder over gehad hoe belangrijk het is dat je de goede diagnose hebt.
Ja, inderdaad. Ja, kijk, aan de einde even wijten.
En wat voor diagnose zat daar aan vast? Of wat voor vooruitzicht zat daar aan vast? Als dit dan dus de diagnose is.
Ja, ik had een testiscarcinoom. Zaadbalkanker heeft al een goede diagnose. Al was het bij mij flink uitgezaaid. En dan wordt de diagnose iets minder. Maar alsnog kwamen ze wel op de diagnose dat het waarschijnlijk genezend zou kunnen zijn. Je bent inderdaad, eerst is het een soort van palliatieve.
Ja.
En dan op een gegeven moment kom je in de curatieve diagnose.
Nou, we hadden het al over een achtbaan. Een
verschil, ja.
Ja.
Ja. Dus dat was voor mij ook een ja, je gaat ook een hele andere mindset krijgen. Joh, omdat je dacht, ik leef nog maar een aantal jaar. En dan hoor je opeens, ja, het zou zomaar kunnen dat het nooit meer terugkomt. Dacht ik, nou oké, ja. Dus ja, dat is ook wel, psychisch gezien is dat ook wel, ja, vergt dat ook wel wat. Omdat je weer moet helemaal overschakelen naar een andere levensstijl die, ja, die je weer aanneemt. Dus ja. En toen bleek dus ook uit de CT-scan, want na de hand hebben ze een CT-scan gemaakt. En dat, ja, al mijn uitzaaiingen in mijn longen, nou op twee na dan. Dat waren, maar de rest, op twee na konden ze niet vaststellen of het nou weg was of niet. Maar op de rest was ik op meer dan 30 uitzaaiingen, waren allemaal weg. En er waren allemaal gaten geworden. Het leek allemaal gaten in mijn longen te zitten. En die tumor in mijn nier, ja,
die hele grote,
die was... Nou ja, toen de tijd zijn ze dan bijna helemaal weg. Bijna was echt een heel klein gedeelte, was nog een tumor, zeiden ze. En nou ja, dat was echt, ik denk dat het voor hun ook een heel, ja, een soort van wonder was. Die oncoloog die ik toen had, zei, ja, dit zien we eigenlijk haast nooit, dat het zo'n effect heeft. En nou ja, toen werd dus, dat, ja, was natuurlijk, wat ik al zei, ik was dan ook een beetje... Raar hoe ik het vond toch wel een rare gedachte allemaal, dat het nu opeens allemaal weg was. En...
Ja.
Maar goed. Maar
was dat het moment dat je ging voelen, ik ben geen patiënt meer?
Ja, ik voelde me weer normaal.
Ja?
Ja, ik voelde me tijdens die behandelingen, dacht ik, nou, ik voel me eindelijk weer goed. Ik ben weer...
En je bent weer mens, je bent weer Matthijs.
Ja, ik werd weer mens inderdaad, ja. Ik werd weer, kreeg weer vreugde en...
Ja?
Ja, dus dat was... Ja, een heel mooi moment, ja. Dat er gaat, ja. En toen hebben ze later ik werd dus, een paar maanden later, ze hebben ze mijn nier eruit gehaald. Dus mijn rechter nier waar die tumor in zat, die is er...
Die moest er toch uit?
Die moest er toch uit. En een aantal lymfeklieren.
Maar dat was daarvoor een hele riskante operatie en nu, ja, niet meer zo.
Nee, vanwege dat het ontzettend kleiner was geworden, ja. Was het...
Maar is dat dan preventief verwijderd? Is dat dan de achtergrond?
Ja, volgens mij hebben ze het preventief verwijderd, ja. Inderdaad, ja. En ook de lymfeklieren, want er zaten een aantal lymfeklieren waar die tumoren in zaten. Die hebben ze ook preventief verwijderd. En mijn bijnier.
Ja.
Dus dat is wel een grote operatie. Ja. Dat was een open buikoperatie. Dus,
heb je ook nog even meegemaakt?
Heb ik ook nog meegemaakt.
Maar wel met een heel ander idee.
Ja, met een ander idee inderdaad. Ja. Dat het toch... ja, curatief was en dat, ja, ik daardoor zou genezen.
Hoe reageerde jouw omgeving? Want zij hadden jou afgelopen tijd vooral gezien als, we gaan hem waarschijnlijk verliezen.
Ja.
En nu was de boodschap, waarschijnlijk gaat het door.
Ja.
Hoe is dat om dat te zien in je omgeving en dan dat terug te horen van mensen?
Nou ja, ik heb in eerste instantie inderdaad, wat je net zei, ik kreeg mensen die laten toch veel van de emoties... En de gedachten die mensen hebben. Ik merkte van mezelf dat ik toen in die tijd dat ik zo ziek was. Dat ik niet meer naar grote groepen ging en zo. En dat ik meer mezelf afgezonderd was bij huis. Behalve dan naar huis en het water. Dus ik kreeg niet veel mee hoe mensen zich daarbij voelden en zo. Maar ik heb naderhand wel gehoord dat mensen toch bereiden op dat ik zou gaan overlijden. En dat veel impact heeft gehad op de mensen die dicht bij mij staan.
Dat kreeg je toen terug te horen?
Kreeg ik toen terug te horen. En ook mensen... Ik vond het lastig om daarmee... Sommigen vond ik het lastig om mee om te gaan. Dat mensen spontaan huilden. Als ze mij zagen. Dat waren wel impactvolle momenten. En ik vond het op dat moment lastig hoe ik daarmee moest omgaan.
Ja.
Omdat ik zelf niet... een idee had dat mensen zich zo...
Je wist dat eigenlijk niet?
Nee, ik wist het eigenlijk niet, nee.
Maar dat is, als het ware kwam het er toen uit bij mensen.
Ja, 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 ja.
Hoe is dat om daar het leidend voorwerp van te zijn? Had je dat achteraf gezien liever wel ter plekke van ze geweten? Hoe ze eronder waren dat jij waarschijnlijk er straks niet meer zou zijn? Of heb je liever wat er nu is gebeurd, dat ze dat voor zich hielden?
Ja, kijk, dat is een beetje... ik denk dat het een beetje dubbelzinnig is. Een soort van... enerzijds vind ik het ontzettend mooi. Maar als mensen dat tegen mij zeggen en vragen hoe het met me gaat en hoe ze zelf bij voelen... Maar zelf aan zich, als ik bijvoorbeeld naar grote groepen ga of zo, en toen de tijd ook, ja, dan denk ik bij vooral dat ze maar niet gaan zeggen hoe ze zich voelen of niet. Dus het is een beetje dubbelzinnig en dat is het rare van de zaak. Ik vind het heel mooi als mensen het zeggen, maar als ik dat wil, dan denk ik, nou, laat ze dat maar niet zeggen. Dus dat is een beetje raar.
Ja, het is wel dubbel. Ja.
Ja, het is een beetje dubbel en ik kan het zelf niet goed verklaren.
Ja.
Maar uiteindelijk vond ik het wel heel mooi.
Nou, ik probeer iets uit te halen voor anderen, hè, want dit gebeurt ook bij anderen, dat ze iemand in hun omgeving hebben die de diagnose heeft, palliatief.
Ja.
En hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? En jij hebt dat ervaren vanuit het perspectief van iemand die diagnose had.
Ja, nou ja, kijk, ik vind het echt heel mooi dat mensen gewoon stil bij jou staan en aandacht aan jou schenken. En je voelt je toch een beetje bezwaard als mensen niet naar je vragen. Voelde ik me dan. Of bezwaard is misschien een groot woord, maar...
Als ze niet naar je vroegen?
Nee, ja, inderdaad. Want soms denk je ook, ja, misschien wil het eigenlijk Matthijs het helemaal niet erover hebben. Maar ja, toch vond ik het fijn als mensen het wel aan me vroegen. En mensen toch wel vragen aan mij hoe het met mij gaat en over die ziekte vertellen. En zo. Nou, zeggen ze, nou, hij zal wel vast 1000 keer verteld hebben. Maar dat vind ik helemaal, ik vond het helemaal niet erg om dat te vertellen.
Oké, niet erg en misschien zelfs een beetje fijn.
Ja, misschien wel fijn. Inderdaad, ja. Dus kijk, ja, ik dat.
En maakt het uit met groepen? Want je hebt het over groepen die ging ik eigenlijk een beetje mijden.
Ja.
Wel wat kleiner, alleen Huis aan het Water noem je. Waarschijnlijk omdat dat een omgeving is waar veel mensen goed herkennen.
Ja.
Hè, waar jij in zat. Maar in andere groepen zei je, ja, daar ging ik eigenlijk niet meer zoveel naartoe.
Nee.
Maar als het dan ter sprake komt, dan vind ik het eigenlijk best fijn.
Ja, inderdaad. Ja, kijk, misschien komt het omdat ik mezelf een soort van slachtoffer voel in groepen. En ik wil mezelf niet als slachtoffer zien. Dus
en daarom ging je er niet naartoe?
Daarom ging ik er niet naartoe.
Maar je vindt het wel fijn als je er dan was, dat ze er toch wel erover spraken.
Ja, dus het is een beetje dubbelzinnig. Dus
ja, oké, maar het is prima. Probeer het een beetje te analyseren om jou, maar ook vooral om iedereen van ons die... dit hoe dan ook waarschijnlijk wel een keer mee zal maken. Op een bepaalde manier. Dat het zo dubbel kan zijn.
Ja, het kan dubbel zijn.
Maar wat
ik
hoor is dat je toch op een of andere manier fijn vindt dat het wel besproken werd. Dat het gezien werd.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar wat ik nog meer waardevol vond. Want ik ging naar Huis en Water. Een groot groepenproject, een beetje de meiden. Maar gewoon op één met vrienden. Om in kleine groepjes te zijn. Of één op één met vrienden. Dat vond ik eigenlijk veel fijner, omdat ik dan betere gesprekken kan voeren. Okay. Dat is dan misschien ook een dingetje, als je in groepen bent, dan is het vaak allemaal...
Ja,
dan
ben je natuurlijk ook heel erg zo'n zo'n eenling, die dan het slachtoffer is, zoals je zei.
Ja, maar ook omdat gesprekken over het algemeen in groepen meer op een hoog niveau zijn en niet heel diepgaand zijn.
Okay.
En ik had misschien meer behoefte om diepgaande gesprekken te hebben.
Ja, en dat is dan makkelijker in een kleinere samenstelling. Ja.
Dat vond ik zelf meer waardevol op dat moment.
Dus je vindt het, want dat kunnen we dan wel concluderen, wel fijn dat het op een of andere manier ter sprake kwam.
Ja.
Hoe het met jou gaat op zo'n moment. Maar dan misschien liever in een wat kleiner verband dan in een grote groep.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Nou, dat is een mooie om mee te nemen.
Ja, zeker.
Ja, maar goed, we zitten in een hele nieuwe fase, want je hebt eigenlijk een behandeling gekregen die toen goed aansloeg.
Ja, gelukkig.
Alles veranderde, je kreeg een operatie, alles werd verwijderd waarvan ze dachten dat kan een risico zijn op termijn.
Ja.
En hoe was het toen met je?
Ja, toen ging het...
Want eigenlijk ging de deur weer open.
Eigenlijk ging de deur weer open en dat was, zoals ik zei, een beetje raar.
Ja.
Dus... Omdat je dan weer een heel ander perspectief hebt. Dus ook, hoe ga ik nu mijn leven verder oppakken? Ja. En zelf zit je dan wel proberen lessen mee te nemen. Naar dingen, wat je nou wel, of over na te denken wat je nou echt waardevol vindt in je leven. En waar je jezelf misschien verder in wil ontwikkelen.
Dus dat bleef eigenlijk?
Dat bleef wel, maar ik moet eerlijk zeggen, na de behandeling, en dan gaat dat toch weer een beetje weg op een gegeven moment. Dan ebt dat weg. Maar goed, maar ik bleef wel met psychiaters van Huis en Water bleef ik in gesprek. Hoe ik mijn leven van nu voort ging zetten. En ik dacht, ik ga nu wel leuke dingen doen. Dus toen ben ik naar bij Huis en Water verschillende cursussen gedaan. Zoals mindfulness, en dat heeft me op zich wel geholpen. Okay. Maar ik ben ook naar Italië gegaan, 4,5 weken. Heb 3 weken Italiaans geleerd. En Dus nou ja, zulke
ook
dingen.
Ook zo'n ding van je wensenlijstje.
Ja, ja, ik dacht, moet een mooie vakantie en iets leren wat ik ontzettend leuk vind. En,
dat is interessant, hè? Want dat is dan dus niet het lijstje van wat ik nog wil doen voordat ik overlijd.
Nee.
Maar dit is iets wat ik heel gewoon graag wil en dat ga ik nu doen.
Ja, inderdaad.
Is
ja.
dat iets wat dan over is gebleven? Als je zegt, ik ga iets doen wat ik waardevol vind en wat ik belangrijk vind.
Ja, nou ja, dat, ja, wel meer het besef dat je dingen moet doen die waardevol voor je zijn. Om dat dan toch te doen. Omdat je vaak toch ook een soort van drempel hebt om dingen te doen. En nou, zou ik dat wel doen? En vaak aan twijfel ben, zou ik het doen of niet doen? Ja. Maar toch doe maar, want het is voor jou waardevol. Het is een belangrijke waarde voor jou. Dus dat moet je doen, want dat geeft je leven geluk. Dus... ja, dat was wel het besef van mij. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat over wat ik nou belangrijk vind en waardevol vind, dat daar wel ja, veel gedachten van mij rondgingen in mijn hoofd en veel gesprekken overgingen. Want ja, wie ben ik nou als persoon zijnde? Dat is dan de vraag die je hebt. En waar wil ik heen met mijn leven? Het is een hele existentiële vraag die jij...
Zeker.
Ja, dus die je hebt na die behandeling. Want je denkt, ja.
Nou, vragen die dertigers sowieso wel kunnen hebben.
Ja.
Een beetje een miskende fase in het leven van de mensen. De puberteit kennen we, de midlife-crisis kennen we. Er zit ook ergens één tussenin. Dus die vraag die is er. Maar die is bij jou nog even heel duidelijker aanwezig geweest.
Ja, inderdaad.
Want,
ja.
Ik ben geen patiënt meer, maar wat dan wel?
Ja, wat dan wel inderdaad, ja.
Ja.
En hoe ga ik mijn leven nu inrichten? Dus
ja.
Nou ja, daar zat ik over na te denken. En daar ben ik nog steeds aan over nadenken. Want het, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om jezelf te kennen. En ik denk dat dat een diepgaande vraag is.
Ja, en die heb je
veel filosofen zich al over gebogen hebben.
Absoluut.
Ja.
Hij heeft bij jou wel veel betekenis en waarde gekregen. En diepte ook. Doordat je een tijd zo anders naar je leven hebt gekeken.
Ja, zeker.
Ja. En, is het voorbij nu?
Nee, want... ja, hoe doe je? De behandeling of wel?
Ja, de achtbaan.
Ja, nee. Ik kwam in... het was een tijdje, was het oké. Okay, en ik ben na mijn vakantie ben ik weer begonnen met werken.
Oké. Okay. Weer ook weer bij dezelfde werkgever?
Ja, bij UWV. Toen dachten we allemaal dat het allemaal wel goed... Dat het allemaal... Ik ben wel rustig opgewezen bouwen. Dus ik ben niet gelijk vol tijd weer aan de slag gegaan. En dan ben ik even kijken, vanaf augustus tot en met januari ben ik weer werken en proberen op te bouwen. En toen kreeg ik op een gegeven moment, voelde ik bij mijn scrotum, en daar voelde ik een bal. En toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Toen ben ik gelijk naar de eerste hulp gegaan, spoedeisende hulp. Of ik had gebeld en zei, nou, het is gewoon dit en dat. Zei, nou, mijn verleden uitgelegd. Zei, nou, kom maar naar ons toe. Dus toen is er gelijk een radioloog ook weer gekomen. En die zei, nou, waarschijnlijk is het een goedaardige tumor. En dat vond ik aardig wel sterk. Omdat ik net een jaar geleden een behandeling achter de rug had. En heel veel kanker in mijn lijf had. Dus ik dacht eigenlijk, ja, dit zit gelijk niet goed. Dus toen moest ik toevalligerwijs, had ik de week daarna had ik een CT-scan. Dus eigenlijk gewoon een routinecontrole. En daaruit bleek dat ik weer 3 nieuwe tumoren in mijn longen had. Toen toen heb ik contact gelegd met de en dat was ook misschien iets in de behandeling. Want ik kon dus al zien op mijn eigen dossier de uitslag van de CT-scan. Dat ik weer 3 nieuwe tumoren had. Maar ik had nog niet met de oncoloog gesproken. Dus ik zat zelf te lezen en dan dacht ik, nou...
Je eigen patiëntdossier, maar het was nog niet besproken.
Nee, dus dat is ook een, vond ik ook wel eigenlijk een dingetje.
Zou je dat liever niet hebben?
Ja, ik had liever het in eerste instantie met de oncoloog besproken. Want zelfs ga je dan weer dingen denken die dus misschien helemaal niet zo zijn zoals ze zijn. Maar dat schijnt dus juridisch te zijn, dat zei de oncoloog, juridisch te zijn dat dat niet kan of zo. Dat ze juridisch gezien die resultaten moeten laten zien.
Dat is iets om over na te denken. Hè?
Dat is iets over na te denken met de patiënt, ja, dat ze dat kunnen lezen. Want ik snap het enigszins.
Niet iedereen begrijpt dat, maar jij wel.
Ja.
En waarschijnlijk veel mensen die al zo'n traject achter de rug hebben, die zitten er al zo goed in. Die kunnen het waarschijnlijk wel lezen wat daar staat.
Ja, ik kon het op zich. Ja, ik kon het. Maar ik kan het wel inderdaad begrijpen. Maar voor mensen die het inderdaad een beetje in de niet hebben, dan denk je, nou, ja, het is natuurlijk fijn dat je eerst met de oncoloog praat die dan alles uitlegt wat er aan de hand is en niet. Want je kan zelf allemaal verhalen in je hoofd hellen. En kanker op zich is natuurlijk, staat, als je dat leest, staat gelijk enigszins met de dood, zou je erin denken.
Dat zit nog steeds in ons bewustzijn, hè?
Dat zit in je bewustzijn, ja. En in veel gevallen is dat natuurlijk zo, maar in veel gevallen is dat natuurlijk ook niet zo.
Dus, en steeds minder gelukkig.
Steeds minder, inderdaad, ja. Dus, maar goed. Maar toen kreeg ik dat dus
door dat van gesprek.
Dat gesprek met de oncoloog. En toen zei hij, nou, laten we maar weer beginnen met chemotherapie, want dat heeft vorige keer goed geholpen. En dan met de gedachte dat het weer die zapelkanker is. En zapelkanker, als het terug is gekomen, dan is het nog steeds een goede kans op genezing. Dus dat was de gedachte. En toen zou ik een week later zou ik beginnen met de chemotherapie. En toen kwam ik in mijn slaapkamer op dat moment. En,
in het ziekenhuis?
In het ziekenhuis. En dan zou ik dus gaan starten met de chemotherapie. En toen zeiden ze eigenlijk bij de patiëntenbalie daar dat ik even moest wachten en op de oncoloog moest wachten, want die had iets te vermelden. En ik had de dag ervoor een CT-scan gemaakt van mijn hersenen. Dus ik dacht, oh nee hè. En er stonden allemaal stoeltjes in mijn kamer. Dus ik denk, nou, dat gaat wat een grote onthulling worden. En toen kwam de oncoloog en toen hebben we met hem gepraat. En toen zei hij, nou, het zou, we hebben er al die tijd hebben we ernaast gezeten. Het blijkt al die tijd een nefroblastoom te zijn. Daar gaan we nu een behandeling voor starten. En hij verontschuldigde zich dat ze daarnaast hebben gezeten. Want ik had dus al 3 verschillende diagnoses gehad.
Dus eigenlijk de 4e?
Ja, de 4e diagnose. Wel met, en het is dus een kinderkanker die eigenlijk, het verschijnt dus wat het 30 gevallen in het jaar zijn. En daarvan zijn er 2 volwassenen. En dus komt het bijna alleen maar bij kinderen voor. En het wordt het traject uitgelegd, maar hij zei ook, ja, dit is zo zeldzaam, ik heb nooit een patiënt hiervoor gehad. Toen hebben ze gelijk contact gelegd met het Prinses Maxima Syndroom. En die, dat is de kinderoncoloog, het gecentreerde kinderoncoloog ziekenhuis. En daar is een arts, die is daar erg gespecialiseerd in. En daar heeft hij toen contact mee gelegd en zij heeft het hele behandelplan toen uitgewerkt. En daar zit ik momenteel nog in.
Dus je zit eigenlijk in de afdeling kinderkanker?
Ja, nu zit ik op de afdeling kinderkanker, ja.
Het is wat ironisch, hè? Jij was net bezig om jezelf weer een nieuwe identiteit te geven. Dat was belangrijk voor je.
Ja.
Ik ben geen patiënt meer. Ik ben weer Matthijs. En wat is mijn leven? Wat ga ik oppakken?
Ja.
En nu heb je eigenlijk weer een nieuwe identiteit. Want je bent niet alleen weer patiënt, soort van. Maar ook in de categorie kinderkanker.
Ja, inderdaad. Ja, ja, heel apart. Ja.
Doet dat nog iets in je hoofd?
Ja, ik voel me gelijk 10 jaar jonger.
Ja,
nee, ja. Ja, 20 jaar jonger. Nee. Dus, dat gaat op jonge cellen. Nee.
Maar wel bizar, hè?
Ja, ontzettend bizar.
Hoe lopen.
Ja.
Dus de 4e diagnose.
Ja, de 4e diagnose. Ja.
En de excuses van de arts.
Ja, maar ik wel zeggen. Ik heb geen rancune tegenover de artsen, want het was gewoon een ontzettend moeilijke kanker om te.
Als het maar zo ontzettend weinig voorkomt.
Als zo weinig voorkomt en het komt eigenlijk niet bij kinderen, bij volwassenen voor. Dus ja, ik heb geen rancune, want er zijn meerdere artsen die ernaar hebben gekeken en allemaal kwamen ze niet tot die conclusie. Dus ja, het is ontzettend spijtig natuurlijk dat het allemaal zo is gelopen, maar ja, helaas, ja. Dus ja.
Je bent een vrij unieke casus.
Ik ben een vrij unieke casus, ja.
Ja, en daar moet jij in je hoofd mee omgaan met al die gevolgen van die verschillende diagnoses en de vooruitzichten die steeds weer anders werden.
Ja.
En het ziek voelen en dan weer beter worden en dan, oh, dit is het dan. Ook nog opeens ontdekken dat je dus te laat bent en niet meer kinderen zult krijgen.
Ja, inderdaad.
In ieder geval niet van jezelf.
Nee.
Dus ja. En daar sta je nu. En nu ben je dus in behandeling voor een heel zeldzame vorm van kanker die voornamelijk bij kinderen voorkomt.
Ja, en bij kinderen is het goed te behandelen. Dus ik ben die behandeling gestart. Toen ben ik in de tussentijd naar die kinderoncoloog gegaan. Professor Van de Heuvel heet zij. En zij is daar heel gespecialiseerd in. En in het Prinses Maxima Centrum geweest.
Ja.
Wat wel hartverscheurend is om al die kinderen daar zien rond te lopen. Dus dat heeft wel een impact.
Ja.
En toen heb ik een goed gesprek met haar gehad. En ook met de radioloog. Want ik werd ik kreeg dus een behandeling die eigenlijk gestoeld is voor kinderen. En kinderen schijnen dus over het algemeen andere behandelingen te krijgen. Dus ik werd volledig bestraald. Ze noemden dat, ik dacht eerst een longbadje en een buikbadje. Hele liefelijke termen werden allemaal...
Waarschijnlijk ook omdat ze in het Prinses Maxima zitten.
Ja, inderdaad, ja. Maar,
ze hadden nog geen volwassen termen bedacht voor volwassen patiënten.
Nee, ik kreeg als eerste als ze met de radioloog was ik in het gesprek. Want in eerste instantie dachten ze, we gaan hem alleen een longbadje geven, omdat ik de tumor had.
Ik ben natuurlijk onschuldiger.
Nee. Dus ik dacht, dus ja.
Heb maar, je ook kralen aan de ketting gekregen?
Het bleek geen wellness te zijn.
Nee.
Dus,
kralen aan de ketting kregen die ook?
Nee.
Of ben je niet bekend mee?
Nee.
Dat zegt genoeg.
Oh, okay.
Dat krijgen kinderen in Prinses Maxima.
Oh, oké.
Ja, die krijgen kralen voor elke behandeling.
Nou, dat had ik misschien wel willen hebben, maar Maar nee.
Wel een longbadje.
Wel een longbadje, ja. En ik dacht, het heeft een lieflijke term, maar toch begon ik met de radioloog te praten wat het precies inhield. Ze zeiden, ja, we doen dit eigenlijk niet bij volwassenen, omdat het te veel schade op kan leveren aan je longen. Je kan longontstekingen krijgen, je longen kunnen tientallen jaren achteruit gaan. Dus dacht ik, lekker badje krijg ik.
Ja.
Dus een horrorbadje. En toen zeiden ze, je hebt ook uitzaaiingen in je... toen de tijd in je lymfeklieren gehad en bij je scrotum. Dus we zouden je eigenlijk ook een buikbadje willen geven. En dat houdt in dat je ze in mijn hele buik ook zouden bestralen. Dus eigenlijk een volledige bestraling. Wat er allemaal zou daar kunnen gebeuren. Dus dat had de radioloog toen uitgezegd tegen mij. En toen ben ik dus naar Prinses Maxima gegaan. Later om die behandeling te laten vertellen wat het precies inhield. En daar zat ook de kinderradio bij en die vertelde me ook alles over dat en zo. En ook dat ik, omdat dus in het gebied van waar ik werd bestraald, in je beenmerg zitten je stamcellen. En in het gebied dat ik bestraald heb zitten ongeveer 80% van je beenmerg. Dus ongeveer 80% van mijn stamcellen die dus huizen in je beenmerg... die zouden doodgaan daardoor. Dus ik zou ook een stamceltransplantatie moeten hebben. Dat vertelde hij ook toen. En toen heb ik in eerste instantie eigenlijk eerst 4 chemo's gehad. Toen hebben ze stamcellen van mij afgenomen. Dus ik was mijn eigen donor. Toen is die bestraling geweest. Ik werd 10 keer volledig bestraald. En heb ik 3 nog lokale bestralingen op de tumoren in mijn longen. Toen heb ik die stamceltransplantatie gehad. En het ging eigenlijk allemaal wel oké. Dus eigenlijk die horrorverhalen die hij werd verteld, heb ik eigenlijk geen last van gehad. En nu zijn ze weer begonnen met chemotherapie. En ik heb er voor 2 weken geleden eentje gehad. En ik krijg over 3 weken, volgende week krijg ik er nog 1. En dan krijg ik er nog 3. En de derde, dat is nog niet zeker wat ze mij willen gaan geven. En daar zou ik mogelijkwijs ook nog een stamceltransplantatie voor nodig hebben. Dus wat is de behandeling?
Je bent er nog niet.
Ik ben er nog niet, nee.
Vooruitzichten zijn?
Ja, zijn volgens de kinderoncoloog zeiden ze wel een goede kans dat je geneest. Dus ze durfden daar geen cijfers aan te verbinden. En mijn eigen oncoloog zei 50% kans. Maar er zijn haast geen studies naar gedaan aan volwassenen. Dus ja.
Ik stel me voor dat jij nu ook een studieobject bent.
Ik ben ook een studieobject, ja.
Ja.
Dus,
een interessante casus, omdat je er dus als artsen zo een aantal keer naast kunt zitten.
Ja, inderdaad.
Dat heeft dus ook gevolgen voor de behandeling.
Ja.
En daardoor ook voor alle bijeffecten voor jou.
Ja, inderdaad, ja.
Dus hier zitten alleen al in deze casus zoveel lessen. Maar gelukkig ook mooie lessen, ook voor jouw leven.
Inderdaad, ja.
Ik wilde toen naar een afronding en dat doen door iets wat nu op tafel ligt.
Ja.
Ik had je gevraagd om iets mee te nemen wat voor jou... waarde heeft en misschien iets zegt over wat je hebt doorgemaakt. Kun je er iets over vertellen?
Ja, dit is een tekening die mijn... Moet ik het laten zien?
Ja, en ik laat het ook wel in beeld zien.
Oh, oké.
Maar laat hem even zien. Ja.
Even kijken.
Ja.
Nou, dit is een schilderij die mijn zuster heeft gemaakt.
Mooi.
Ja, zeker. En het... Nou ja, dit is mijn tweelingzus. Dit ben ik en dat is mijn opa. En nou, ik was vroeger heel vaak bij mijn opa en oma. En nou ja, ik heb het opgehangen toen ik in het ziekenhuis lag. Dus voor die zaadbalkanker in behandeling was. Kan ik het neerleggen?
Ja, is goed.
En het, nou, je ligt toch in het ziekenhuis in een lege kamer. En het is heel... Ja, je gemoedstoestand wordt er niet beter door.
Nee.
Want het, ja, je ligt in een kamertje. Je wordt er niet beter van. Dus dit was in eerste instantie om het een beetje op te fleuren, de kamer. Maar ook wat een symbolische waarde voor mij heeft. Qua geluk op dat moment. Maar het geeft je ook een stukje hoop. En schoonheid. En ik denk dat dat, als ik ernaar kijk, dat ik daar toch wel blij van werd. En dus het heeft veel voor mij betekend. Mooi. In het ziekenhuis.
En dat je het ook daar op kon hangen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus ik hing het iedere keer op. En dat is denk ik ook een verbeterpunt van het ziekenhuis. Dat het allemaal in witte kamertjes zijn en dat je daar niet blij van wordt. Maar voor mij...
Dat ze wel de mogelijkheid gaven dat je het op kon hangen.
Ja, inderdaad.
Dus je nam het iedere keer mee.
Ik nam het iedere keer mee, ja. Ik heb het iedere keer meegenomen.
Ja, mooi.
Ja.
Bijzonder dat je het bij je hebt.
Ja, zeker.
Ja. En je opa, leeft hij nog?
Nee, die is overleden.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Maar je hebt mooie herinneringen aan.
Ja, zeker. 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 Dus hij heeft nu ook een... ik heb nu... het geeft gewoon... Ja, het, ja. Dus, ja, inderdaad wel heel mooi iets. En doet me veel goed.
Snap ik. Op dat donkere pad waarop je vaak gelopen hebt, heeft het je steun gegeven.
Ja, inderdaad.
En daar gaat dit ook voor een groot deel over, dit gesprek.
Ja, zeker.
Dat je dus steun hebt gehad aan je ouders in het begin, aan je tweelingzus.
Ja.
Je hebt ook een broer, geloof ik.
Ik heb ook een broertje, ja.
Ja. En vrienden.
Vrienden,
Huis aan het Water.
Ja.
Lotgenoten misschien tot slot. Die kwam je ook tegen bij Huis aan het Water. Wat heeft dat voor jou betekend?
Ik ben heel eerlijk gezegd dat ik niet heel erg met lotgenoten heb gepraat, enkele keren. Voor mij persoonlijk gaf ik meer met mijn vrienden en met de psychiaters, met de Huis van Water waar ik mee bezig was.
Ja.
Dat gaf mij al genoeg voldoening.
Je hebt gewoon een netwerk om je heen ook.
Ja, ik had een netwerk
bij je staan.
Ja. Dus dat eigenlijk. Ja, maar ik merk wel als mensen, zelf ben ik een klein beetje afstandelijk voor de lotgenoten. Omdat ik denk, ik heb toch al genoeg om me heen. Maar als ik dan lotgenoten heb die van mijn leeftijd die daarover gingen te praten, denk ik, dat heb ik ook meegemaakt. Dus dan is het toch wel een beetje, denk ik...
Want we noemen het al, je bent dus wat we dan noemen AJA. Je zit in de AJA-doelgroep,
ja.
Dus jong volwassenen tot, ik geloof ergens dat de grens ligt bij rond 35.
Ja, sowieso, ja.
Ja, dus heb je daar nog iets mee gedaan? Want er zijn ook groepen voor.
Ja, ik ben in het ziekenhuis, toen ik in het ziekenhuis lag, dus ook met de zaadbalkanker, zijn ze bij mij langsgekomen.
Oh, oké.
Ja, en heb ik contact met ze gehad en gebeld iedere keer hoe het met ze ging. Maar ook in het ziekenhuis ben ik langs ze gelopen en...
Zij namen initiatief naar jou toe.
Ja, zij namen het initiatief naar mij toe. En ik denk dat het echt belangrijk is voor... Kijk, voor mijn persoonlijke geval zat ik bij Huis aan het Water. Dus daar had ik al heel veel ondersteuning aan. Maar ik kan me voorstellen dat het... voor mij hielp het wel de AJA, maar omdat ik ook bij Huis aan het Water zat. Maar in het ziekenhuis hielp het wel, omdat ik dan nog goede gesprekken met hun had.
Oh, fijn.
Ja, maar het is sowieso om ondersteuning te hebben van een derde partij is denk ik, voor mij, ik denk dat het wel ontzettend waardevol is en misschien wel noodzakelijk,
Om te gaan met die enorme, wat we al noemden, achtbaan waar jij ingezet hebt. We hebben er uitgebreid over gepraat.
Ja.
Dank voor het delen van alles wat je hebt meegemaakt. Is er voor jou nog iets niet gezegd waarvan je denkt, als mensen hier naar kijken... Dan wil ik toch nog heel graag dit nog even meegeven.
Ik denk dat het belangrijk is, zoals ik al net zei, als je dus die diagnose kanker krijgt. daar in eerste instantie, wat ik dan ervaarde, was veel paniek en angst. Maar dat je toch weet dat er mensen zijn die er voor je zijn. En dat er heel veel ondersteuning is die er voor je kan zijn om eigenlijk die hele proces doorheen te gaan. En dat je daar uiteindelijk veel baat aan hebt. En dat je misschien in eerste instantie denkt, nou, dit kan ik zelf in mijn eentje. En dat er een soort van taboe heerst op dat opzicht voor jezelf. Dat je, nou, een soort van schaamte of zo. Maar dat toch belangrijk is dat je hulp van anderen, omdat er zoveel dingen op je afkomen die je hele bestaan onzeker maken, dat het belangrijk is dat er verschillende organisaties zijn die je helpen ondersteunen daarbij.
Nou,
dat wil ik zeggen.
Mooi. Ja. Sluit helemaal aan waar we ook met Wegwijzen bij Kanker mee bezig zijn, om dat meer transparant beschikbaar te maken en zichtbaar te maken.
Ja.
Dus fijn dat je het onderschrijft dat het belangrijk is om er gebruik van te maken.
Ja, zeker.
En je bent het levende voorbeeld, gelukkig, van hoe het kan lopen soms.
Ja, inderdaad.
Want je bent er nog, gelukkig.
Ja, gelukkig wel, ja.
En de vooruitzichten zijn goed.
Ja, ze zijn volgens mij wel goed, ja.
Ja. Nogmaals dank dat je het wilde vertellen.
Ja, jij ook hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzer bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl. Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.